Stel je voor dat we de geschiedenisboeken over de jaren 20 van deze eeuw, dat we die pas in 2035 zouden mogen schrijven.
Dat zou wat zijn.
Ja, toch? Dat alles wat we nu denken te weten over politiek of economie of verschuivende machtsverhoudingen, dat we daar gewoon geen definitieve conclusies over mogen trekken.
Je stopt het letterlijk in een kluis.
Precies, in een kluis en we wachten. En waarom? Omdat de echte impact van historische gebeurtenissen vrijwel nooit, zelden direct zichtbaar is.
Nee, tuurlijk niet. Dat kost tijd.
Exact. Nou, welkom bij een nieuwe uitgebreide analyse waarin we precies dat gedachte-experiment aangaan met je. Vandaag gaan we weer een ongelooflijk fascinerend stuk bronmateriaal ontleden. Namelijk dossier Trump 2015-2029, bijlage E, het levende Trump-dossier, de jaren 2030 tot 2035.
Een hele mond vol.
Zeker weten. Maar al voordat we de diepte induiken, moeten we denk ik even heel helder zijn over hoe we dit aanvliegen, toch?
Ja, de spelregels zijn vandaag echt cruciaal. Kijk, we behandelen bronmateriaal. Dat gaat over misschien wel de meest gepolariseerde politieke thema's van onze tijd.
Ja, absoluut.
Maar in deze analyse kiezen we echt geen partij. Dus geen links, geen rechts. Onze missie is puur en alleen het ontleden en proberen te begrijpen van die conceptuele raamwerken in dit specifieke document.
Precies, we zijn er niet om te oordelen of beleid te verdedigen of af te kraken.
Nee, we werpen gewoon een heldere blik op de manier waarop toekomstige historici naar onze huidige tijd zouden kunnen kijken.
Oké. Nou, laten we dit even uitpakken, want het kernidee van deze specifieke bijlage gooit eigenlijk onze hele manier van nieuws consumeren overhoop.
Dat doet het zeker.
Normaal gesproken zien we politiek een beetje als een film. Weet je wel, een president wordt verkozen, de termijn eindigt in, 2029. En dan, bam, aftiteling.
Ja, boek dicht, op naar het volgende.
Precies, we sluiten het boek. Maar dit document stelt dus dat die aftiteling gewoon een gigantische illusie is.
En die illusie van dat snelle nieuwsritme, dat is precies de blinde vlek die dit document aanvalt. We denken vaak dat het verhaal voorbij is wanneer de hoofdrolspelers het toneel verlaten.
Ja.
Maar dit overgangsdocument richting Trump dossier deel 2 stelt dat de realiteit veel trager is. We kijken vanaf dit punt in het dossier niet meer achteruit naar, weet ik veel, wie wat zei in een debat.
Of welk wetsvoorstel er op dinsdag is getekend.
Precies dat. Vanaf de jaren 30 kijken we puur naar de structurele wereld die uit die vroege dominosteen is voortgekomen.
De water, het kabaal, de chaos. En iedereen staat op de oever daarnaar te kijken, erover te schreeuwen.
Zeker.
Maar dit document focust op de jaren 2030 tot 2035. En dat zijn dus de golven. De rimpelingen die zich onder de oppervlakte uitbreiden en pas jaren later die oever bereiken.
Ja, waar ze dan vervolgens het hele zand wegslaan of het landschap echt onomkeerbaar veranderen. Als we die analogie even doortrekken, dan zie je dat de eerste vier bijlagen van dit dossier zich eigenlijk volledig op die initiële plons richten.
Ja, die catalogiseerden al die gebeurtenissen en personen.
Precies, de 100 belangrijkste momenten. En ze vergeleken keihard de belofte met de directe resultaten. Maar bijlage E, waar we nu naar kijken, markeert echt een filosofische omslag.
Hoe bedoel je dat precies?
Economische hervormingen. Denk aan gigantische importtarieven of fundamentele belastingwijzigingen. Die werken zelden direct door in de portemonnee van de burger.
Nee, tuurlijk. Dat is een vertraagd effect.
Exact. Soms duurt het jaren voordat toeleveringsketens zich aanpassen of voordat inflatie zich echt helemaal in het systeem nestelt. En hetzelfde geldt voor geopolitieke verschuivingen.
Zoals de NAVO?
Ja, de dynamiek binnen de NAVO bijvoorbeeld. Zoiets erodeert of versterkt zich over de loop van een heel decennium. En daarom is 2029 dus geen eindpunt in het document, maar juist het moment waarop die vertraagde effecten pas echt meetbaar beginnen te worden.
Dus de vraag die toekomstige historici in 2035 waarschijnlijk stellen is niet wat was de meest opzienbarende tweet in 2024?
Nee, absoluut niet.
Maar eerder iets als hoe zag de opbouw van de wereldhandel er 10 jaar later uit nadat al die eerdere dominostenen waren omgevallen?
Precies.
Maar 5 enorme jaren op wereldschaal over bruggen, dat klinkt wel ontzettend abstract. Als we de golven van verandering gaan volgen, naar welke golven kijken we dan precies? Want volgens de bron hebben de auteurs die gigantische chaos teruggebracht tot 5 macro-vragen.
Ja, dat raamwerk van 5 hoofdvragen vormt echt de ruggengraat van de jaren 30 in hun model. Ze proberen alle ruis weg te filteren.
Oké, wat zijn ze?
Vraag 1. Hoe ontwikkelt de Amerikaanse democratie zich fundamenteel? 2. Wat is de staat van de wereldeconomie? 3. Welke nieuwe positie nemen Europa en Canada in op het wereldtoneel?
Duidelijk.
4. Welke invloed krijgen China, India en de BRICS-landen? En tot slot, vraag 5. Hoe verandert kunstmatige intelligentie de samenleving?
Oké, wacht even. Voordat ik daarin meega, laten we eerst die 4e vraag kort verhelderen voor de luisteraar. De BRICS-landen, voor wie het niet volgt, dat staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
Precies.
Die opereren steeds meer als een economisch blok. Maar waarom worden die in dit dossier direct na supermachten als Amerika en Europa gezet?
Omdat we een transitie zien. De overgang van een wereld waarin het Westen de absolute economische regels dicteert naar een wereld met, nou ja, meerdere zwaartepunten.
Een multipolaire wereld.
Exact. Een multipolaire wereldorde. De politieke acties in de periode 2015 tot 2029 hebben die landen enorm gestimuleerd om sneller alternatieve handelssystemen op te zetten.
Dus weg van de dollar, zeg maar?
Ja, los van de Amerikaanse dollar. Tegen de jaren 30, zo redeneert het document, is de vraag niet meer of ze dat proberen, maar hoe succesvol dat parallele systeem inmiddels is geworden.
Helder. Maar toch, ik moet deze structuur even uitdagen.
Ga je gang.
Zijn deze 5 vragen niet enorm beperkt? Ik bedoel, ik hoor je democratie zeggen, de economie, AI. Maar waar is klimaatverandering gebleven in deze top 5?
Dat is een hele scherpe vraag.
We weten toch allemaal dat de energietransitie en weet ik veel stijgende zeespiegels de absolute giganten van onze tijd zijn. Waarom staan die niet in de etalage van deze hoofdvragen? Mist dit dossier hier niet compleet de boot?
Wat hier zo fascinerend aan is, is eigenlijk de bewuste gelaagdheid van dit document. Op het eerste gezicht lijkt het klimaat inderdaad afwezig in die toplaag.
Ja, toch?
Maar als je dieper in de methodologie duikt, zie je dat klimaatverandering wordt behandeld als het onderliggende terrein. Het is niet het voertuig, het is de weg waarop we rijden. Deze 5 hoofdvragen weerspiegelen puur de machtsstructuren.
Oké, dus meer van wie heeft het stuur in handen?
Precies. Wie stuurt? Hoe robuust is de economische motor van dat voertuig? En hoe verdeeld zijn de passagiers op de achterbank?
Dus eigenlijk redeneren ze, je kunt de klimaatcrisis onmogelijk voorspellen of oplossen als je niet eerst weet welke landen überhaupt de economische of technologische middelen hebben om er iets aan te doen.
Dat is helemaal de kern. Kijk, de energietransitie zit bijvoorbeeld verweven in de vraag over de economische strijd tussen China en de VS.
Ah, natuurlijk.
En toegang tot grondstoffen voor batterijen, dat is weer onderdeel van de geopolitieke positionering van Europa. Dus door democratische stabiliteit, economische macht en AI als pilaren te benoemen, focust het document op de instituties die bepalen hoe we elke mondiale crisis gaan overleven. Inclusief klimaat.
Oké, dat klinkt wel logisch, ja. Maar toch, 5 pilaren over economie of instituties, het blijven supergrote concepten. Als je als analist in 2032 leeft, hoe weet je dan of de Amerikaanse democratie stabieler is geworden?
Dat is inderdaad de uitdaging.
Je kunt toch niet zomaar in een rapport zetten, nou jongens, het voelt vandaag best wel stabiel. Hoe meet je zoiets in vredesnaam terwijl je er middenin zit? Volgens mij hebben ze daar een opvallend pragmatische oplossing voor bedacht.
Zeker. Het dossier introduceert daarvoor de zogeheten jaarlijkse analysestructuur. Om te voorkomen dat men verzandt in losse meningen, hebben ze een soort raster van 10 vaste onderdelen ontworpen.
10 onderdelen, ja.
En dat raster wordt elk jaar zonder uitzondering over de realiteit gelegd.
Ja, toen ik dit in de bron las, dacht ik meteen, dit is eigenlijk gewoon een jaarlijkse APK-keuring, maar dan voor de hele planeet, weet je wel?
Aha, ja, zo kun je het zien.
Je brengt je auto naar de garage en die keurmeester vraagt niet, goh, had je een leuke rit? Nee, hij geeft letterlijk een cijfer aan het profiel van je banden of de remvoering en de uitstoot. Hier doen ze precies dat, maar dan met de wereldwijde infrastructuur.
En als we die APK-vergelijking nog even doortrekken, die keurmeester is totaal ongeïnteresseerd in de kleur van de auto of wie hier achter het stuur zit, links of rechts.
Nee, boeit hem niks.
Hij kijkt puur naar mechanische slijtage en dat is exact wat dit dossier doet met hun zogenaamde Impact Index.
Ja, die Impact Index.
Die 10 onderdelen van een APK beslaan echt alles. De VS, de economie, Europa, Canada, China, Rusland, de BRICS-landen, klimaat en energie, AI en tech en maatschappelijke trends. En ze vinken niet zomaar onderwerpen af, ze hangen er harde cijfers aan.
Ja, ze geven dus letterlijk scores van 1 tot 10 op dingen waarvan ik, nou ja, niet eens wist dat je ze kon kwantificeren. Democratische weerbaarheid of institutioneel vertrouwen of financiële duurzaamheid. Maar hoe berekenen ze dat dan? Dat klinkt toch als puur natte vingerwerk?
Nou, in het model van dit dossier proberen ze dat natte vingerwerk juist compleet uit te bannen door naar heel specifieke onderliggende data te kijken.
Oh, echt?
Ja, een cijfer voor democratische weerbaarheid wordt echt niet bepaald door hoe luid er op sociale media wordt geschild. Ze kijken naar harde statistieken. Bijvoorbeeld, wat is de opkomst bij verkiezingen op lokaal niveau? Hoeveel onafhankelijke rechters zijn er benoemd in een jaar? Wat is de score op persvrijheid?
Oké, dat is wel heel concreet.
En voor institutioneel vertrouwen kijken ze naar grootschalige enquêtes. Vertrouwt men de banken nog? De rechtspraak? De wetenschap? En financiële duurzaamheid is natuurlijk heel simpel te meten in de verhouding tussen staatsschuld en het bruto binnenlands product.
Maar waarom is het zo ontzettend belangrijk om elk jaar zo krampachtig dat cijfer van 1 tot 10 te noteren? Ik bedoel, verandert de wereld daar echt door?
Nee, het verandert de wereld niet direct, maar het verandert wel hoe wij als mensen de wereld waarnemen. Dit hele mechanisme is eigenlijk een tegengif voor wat we geschiedenisamnesie kunnen noemen.
Geschiedenisamnesie, vergeetachtigheid dus.
Precies. In onze huidige mediacultuur vergeten we razendsnel. We vergeten compleet hoe we een situatie een jaar geleden inschatten, gewoon omdat we alweer worden meegesleurd door het schandaal of de crisis van vandaag.
Ja, we leven van waan van de dag naar waan van de dag.
Exact. Door elk jaar onverbiddelijk dat cijfer toe te kennen, word je eigenlijk gedwongen om trends over een lange tijd te zien. Kijk, als de score voor sociale cohesie in 5 jaar tijd langzaam zakt van een 7 naar een 4...
Dan kun je het zien aankomen.
Ja. Dan kun je niet meer beweren dat een plotseling conflict uit de lucht komt vallen. De slijtage aan de remmen van de samenleving, om bij jouw analogie te blijven, die was al jaren zichtbaar in het rapport.
Wauw, ja. Dat is best wel confronterend eigenlijk. Dat je gewoon zwart op wit in een index ziet. Hé, we dachten met z'n allen dat we vooruit gingen, maar de cijfers laten keihard zien dat we inleveren op basale stabiliteit.
Inderdaad.
En naast die 10 APK-onderdelen bevat het document volgens mij ook nog 10 grote historische vragen die ze continu monitoren. Ik zag er een paar tussen staan in de bronnen. Nou, die laten je wel echt even stilstaan.
Ja, dat zijn flinke vragen.
Vraag 1 is direct raak. Blijft de Amerikaanse democratie stabiel? Maar ook, blijft de NAVO bestaan in zijn huidige vorm? En wordt China definitief de grootste economie ter wereld?
Die vragen vormen echt de rode draad door al die jaren heen. Ze dwingen de analisten om uit te zoomen uit de details van de dagelijkse politiek. De vraag over de NAVO bijvoorbeeld weerspiegelt weer die vertraagde effecten waar we het in het begin over hadden.
Ja, die domino-stenen?
Precies. Discussies over defensiebudgetten of Europees leiderschap, die misschien ergens tussen 2015 en 2029 zijn gestart, die leiden pas in de jaren 30 tot een fundamenteel nieuw bondgenootschap. Of, en dat kan ook, tot versplintering.
En vraag 8 uit dat rijtje vind ik persoonlijk de meest fascinerende. Namelijk, wordt AI economisch bepalender dan globalisering?
Dat is een hele grote.
Laten we daar heel even bij stilstaan. Want decennia lang was globalisering eigenlijk het absolute toverwoord dat onze hele wereld heeft omgebouwd.
Zeker.
Het heeft bepaald waar onze telefoons worden gemaakt, hoe onze kleding over de wereld wordt verscheept, hoe rijkdom is verdeeld. Hoe ziet het model voor de jaren 30 er dan in hemelsnaam uit als AI dat stokje overneemt?
Nou, als we dit verbinden met het grotere plaatje van de bronnen, betekent het eigenlijk een mogelijke herstructurering van macht op wereldniveau. Kijk, globalisering draaide vooral om het verplaatsen van fysieke productie naar lage lonenlanden, toch?
Ja, de fabrieken verplaatsen.
Precies. De fysieke toeleveringsketen was echt de slagader van de wereldeconomie.
Maar als kunstmatige intelligentie een bepaald niveau bereikt, kunnen complexe diensten, programmering, ontwerp en zelfs geavanceerde productie ineens lokaal en razendsnel door software of robotica worden overgenomen.
Oh, wauw.
Ja, in zo'n scenario, in pakweg 2033, hoeft een land misschien veel minder te handelen met China voor fysieke goederen. Maar tegelijkertijd wordt toegang tot AI-rekenkracht of gigantische datacenters de nieuwe definitie van economische en geopolitieke macht.
Ah, dus de macht verschuift van fysieke havens naar serverparken eigenlijk.
Precies.
En precies om dat soort epische verschuivingen een logische opbouw te geven, heeft het dossier elk jaar een eigen specifieke titel meegekregen in die updateversies. Het voelt bijna alsof je de seizoenen van een of andere prestige televisieserie aan het voorlezen bent.
Haha, ja. Het heeft wel iets theatraals.
Ja, want ze beginnen in 2030, heel toepasselijk, met de eerste gevolgen. 2031 heet dan nieuwe evenwichten. Tegen 2032 evolueren ze de zware geopolitiek met 10 jaar na Oekraïne.
Wat meteen weer aantoont dat ze de langdurige schokgolven van regionale conflicten op die globale stabiliteit erkennen.
Ja, exact. Dan focust 2033 op die technologische kant met AI en de nieuwe economie. In 2034, en dat sluit weer aan bij die eerdere NAVO-vraag, heet het rapport Europa op eigen benen. Met een vraagteken.
Dat vraagteken is cruciaal, ja?
Ja. En dan sluiten ze deze hele reeks in 2035 af met de historische balans. Het geeft echt enorm veel structuur aan een chaotische tijd.
Zeker.
Maar dat brengt ons bij wat ik misschien wel het meest innovatieve en stiekem ook het meest kwetsbare deel van dit hele document vind. Hier wordt het echt interessant. Ik heb het over de voorspellingenmonitor.
Oh ja. Dat is inderdaad het instrument dat dit dossier onderscheidt van vrijwel elk ander toekomstgericht document dat ik ooit heb gelezen.
Ja, toch? Luister, we kennen allemaal de talkshows, de beroemde analisten op tv, de opiniepeilers. Ze roepen allemaal vol zelfvertrouwen wat er met de inflatie gaat gebeuren of wie de volgende verkiezingen met 2 vingers in de neus gaat winnen.
En ze schrijven dikke boeken vol met die voorspellingen.
Precies. Maar hoeveel van die mensen komen 3 jaar later terug op televisie om te zeggen, jongens, sorry, ik zat er destijds met mijn analyse echt helemaal naast.
Vrijwel niemand.
Bijna niemand. Maar dit dossier heeft dus een ingebouwd, ontsnappingsvrij mechanisme om precies dat te doen.
Ja, de voorspellingsmonitor dwingt het systeem om zijn eigen eerdere analyses echt zonder pardon tegen het licht te houden. Ze gebruiken 4 strikte categorieën om hun oude aannames te evalueren. Categorie A is correct gebleken.
Dat is makkelijk, schouderklopje voor jezelf.
Precies. Dat zijn de analyses die grotendeels overeenkwamen met hoe de jaren 30 zich ontrolden. Categorie B is gedeeltelijk correct, waar de grote lijn wel klopte, maar de details afweken.
En dan komt categorie C, onjuist gebleken.
Ah ja.
Voorspellingen die gewoon keihard door de realiteit zijn gelogenstraft. Maar wacht even, hier moet ik toch even advocaat van de duivel spelen.
Doe je best.
In de echte politiek, of zelfs in de media, is publiekelijk toegeven dat je inschatting onjuist gebleken, dat is toch vrijwel reputatie zelfmoord. Je wordt genadeloos afgestraft door de waan van de dag. Waarom bouwt een document dat draait om macht en analyse zo'n obsessief mechanisme in om falen te vieren? Hoe kan dit in de praktijk ooit werken?
Nou, kijk, het dossier viert geen falen. Het viert intellectuele hygiëne.
Intellectuele hygiëne.
Ja. In een tijdperk van extreme informatieoverload, met algoritmes die alleen maar onze eigen vooroordelen bevestigen, is de bereidheid om onjuist gebleken verwachtingen chirurgisch te documenteren misschien wel de enige manier om uit je eigen bubbel te ontsnappen.
Oké, okay. Leg dat eens uit met een voorbeeld.
Nou ja, als een analist in 2029 stellig voorspelde dat importtarieven direct zouden leiden tot een recessie, en in 2032 blijkt ineens dat de economie juist heel veerkrachtig blijft door, ik noem maar wat, onverwachte interne marktverschuivingen, dan moet je dat opschrijven.
Ja.
Niet om jezelf te straffen, maar om het model voor de toekomst te kalibreren.
Ah, het is dus eigenlijk een overlevingsmechanisme tegen je eigen tunnelvisie.
Exact.
En dan is er ook nog categorie D, nieuwe inzichten dat is geloof ik de categorie voor gebeurtenissen die ze simpelweg, nou ja, met de beste wil van de wereld, totaal niet hadden zien aankomen.
De beroemde zwarte zwanen.
Zwarte zwanen, precies.
En deze categorieën verbinden we eigenlijk weer direct met dat tiende onderdeel van hun APK-keuring, de maatschappelijke trends. Want er schuilt echt een hele diepe waarschuwing in dit mechanisme.
Welke dan?
Als een samenleving verleert om toe te geven waar ze fout zat, bijvoorbeeld door toenemende desinformatie of een totaal gebrek aan institutioneel vertrouwen, dan breekt die samenleving uiteindelijk gewoon.
Dan knapt er iets.
Ja. Door openlijk categorie C en D in het model te verankeren, demonstreert dit dossier eigenlijk hoe een mentaal weerbare, democratische analyse eruit zou moeten zien. Het dwingt je continu de vraag te stellen, waarom hadden we het mis?
Ja.
Kwam er een pandemie tussendoor? Maakt een grootmacht een onverwachte geopolitieke bocht? Of, en dat is de pijnlijkste, was ons eigen denkkader simpelweg verouderd?
Dat is echt best wel diep als je erover nadenkt. Het dossier evalueert in de jaren 30 dus niet alleen de erfenis van eerdere wereldleiders. Het evalueert eigenlijk ons eigen menselijke vermogen om de wereld waarin we leven nog te kunnen begrijpen.
Precies.
Het document dwingt ons om kritisch te blijven op onszelf.
En het dwingt de waarnemer bovenal om voorbij die waal van de dag te kijken waar we het eerder over hadden. In de inleiding tot deze periode wordt heel treffend opgemerkt dat veel historische verschuivingen in het moment zelf vaak worden weggelachen.
Oh ja, als een tijdelijke trend of zo.
Ja, of een politieke anomalie. Maar tegen de tijd dat het 2035 is, blijkt ineens dat de geopolitieke kaart van de NAVO of de verdeling van de wereldhandel en de manier waarop we AI in ons leven reguleren, dat allemaal fundamenteel herschikt is door beslissingen uit het verleden die we toen misschien niet serieus genoeg namen.
Dus als we al deze draden van het levende Trump-dossier en deze specifieke bijlage E bij elkaar brengen, wat zegt dit document ons dan echt? Kijk, het is geen afrekening met bepaalde politici.
Absoluut niet.
Het is helemaal geen magische glazen bol die de toekomst met zekerheid kan spellen. Het is eigenlijk een extreem gedisciplineerde poging om structuur te brengen in chaos.
Ja.
Om de lange lijnen te kunnen zien in een maatschappij die, nou ja, zwaar verslaafd is geraakt aan korte termijn nieuwsflitsen. Het dossier confronteert ons met het besef dat we de ware erfenis van de periode 2015-2029 pas echt op waarde kunnen schatten als we 10 jaar later de historische balans opmaken. We moeten onszelf trainen om niet alleen de steen in het water te zien vallen, maar de golven te leren lezen lang nadat de plons verdwenen is.
Heel mooi gezegd. En dat proces vereist een enorme dosis geduld en zelfreflectie. Het vereist de moed om een vaste meetlat te gebruiken, de durf om soms hele kwetsbare lage scores uit te delen en bovenal de nederigheid om toe te geven wanneer die golven op de oever breken op een manier die echt al onze eerdere modellen tegenspreekt.
En met die noodzaak tot zelfreflectie naderen we eigenlijk ook de eindstreep van onze duik in de materie van vandaag. We hebben het gehad over rimpeling in het water, over een meedogenloze jaarlijkse APK voor onze wereldwijde systemen en over de verborgen schoonheid van het documenteren van je eigen foute voorspellingen. Maar voordat we definitief afsluiten, wil ik echt even de tijd nemen voor een welgemeend dankwoord. Aan jou, de luisteraar van deze serie.
Ja, absoluut.
Dankjewel voor je onuitputtelijke nieuwsgierigheid, voor het meereizen door deze soms droge, maar ontzettend gelaagde bronnen en voor het samen met ons doorgronden van al deze complexe materie. Zonder de bereidheid om echt te willen snappen hoe en waarom onze geschiedenis zich vormt, zou deze verkenning echt geen enkel nut hebben.
Het was echt een groot voorrecht om de lange lijnen uit deze bronnen samen met jullie te analyseren en de onderliggende logica bloot te leggen.
Ja, helemaal mee eens. Dan laat je achter met nog één laatste gedachte om de komende dagen eens flink op te kauwen. We zagen zojuist dat dit document als uitgangspunt heeft dat de werkelijke impact van een gebeurtenis pas decennia later helder wordt.
Mm-hmm.
Dus ik vraag je, als je vandaag de krant openslaat of gewoon even door je feed scrolt, welke huidige gebeurtenis die we nu met z'n allen misschien weglachen, negeren of simpelweg afdoen als een irrelevante tijdelijke trend, is stiekem, rimpeling voor rimpeling, het onomkeerbare fundament van jouw wereld van 2035 aan het storten? Denk daar maar eens over naar. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.